Fit na de 100.
Je krijgt geen blaasontsteking van een vies toilet, dat is niet zo. Je krijgt eigenlijk blaasontstekingen van je eigen bacteriën, vanuit de darmen, die als je niet goed plast, niet goed ontspannen plast, gaat persen, van alles gaat doen bij het plassen, die hun weg vinden naar de blaas en daar een ontsteking gaan veroorzaken. Dus eigenlijk het gedrag dat je stelt omdat je schrik hebt van dat vies toilet, zorgt er juist voor dat je infecties krijgt.
Deze podcast, Fit na de 100, wil je helpen gezond en vitaal ouder te worden. Als je pensioen nadert, of je zit er al middenin, dan is het grootste stuk van je leven voorbij. Maar niet getreurd. Het motto is, het beste moet nog komen. De kunst is om mentaal en fysiek scherp te blijven. Als je de meeste specialisten mag geloven, dan kan je er gelukkig ook zelf iets aan doen. Of je nu 50 of 70 bent. Maar hoe word je vitaal ouder? De vragen waar ik zelf mee zit wil ik hier delen en ook de antwoorden als die er zijn.
Fit naar de 100 is een podcast van Christine Beuzelink over gezond ouder worden. Ze gaat op zoek naar informatie en durft alles een zijspoor in te slaan.
Plaspraat VZ2 is een heuse VZ2 met een website met laagdrempelige en heldere informatie. En u hebt ook een podcast zelfs. Dr. Anne-Sophie Goussaert, u bent uroloog en u hebt Plaspraat opgericht. Wat was de aanleiding?
Wel, de aanleiding van plaspraat komt echt voort vanuit mijn dagelijkse praktijk. Ik spits mij specifiek toe op plasproblemen. En ja, ik word daar dus dagelijks mee geconfronteerd. Maar ik merk ook dat heel veel mensen bijzonder weinig weten over plassen. Dus dat heel wat problemen eigenlijk strikt genomen voorkomen kunnen worden door het juist gedrag, drink- en plasgedrag. Maar ook gewoon dat als er een probleem is dat wel echt een medisch probleem is, dat mensen eigenlijk niet weten wat kunnen we verwachten. Van onderzoeken, van behandelingen, wat is er mogelijk? Mensen wachten vaak lang om de stap te zetten naar medische hulp, omdat ze denken, oh nee, ik ga moeten geopereerd worden, terwijl dat eigenlijk in heel veel situaties niet nodig is. Of dat ze schrik hebben dat ze medicatie gaan voorgeschreven krijgen. Maar eigenlijk voor elk probleem bestaat er een scala aan oplossingen. En dus Plaspraat wil eigenlijk een beetje die lacune opvullen, om mensen duidelijk te maken van, kijk, heb je een specifieke plasklacht? Dan kan je dat verwachten bij de arts van onderzoeken. Dan kan je dit zelf doen. Of dan kan dat van behandeling mogelijk zijn. En dat kan je allemaal terugvinden op onze website. Ja. En een stukje inderdaad ook op onze podcast.
Ja. Is het ook nog altijd een beetje een taboe? Je gaat sneller naar een arts met pijn in je schouder dan als je problemen hebt met plassen?
Zeker, ja.
Ja?
Ja. Er is een reden waarom dat we in een hokje gaan zitten plassen. Dat is cultureel bepaald dat iets is dat we moeten wegsteken. Maar dat wil ook zeggen dat de drempel om problemen daar rond te bespreken zeer groot is. Vooral ook omdat mensen niet altijd weten, is het normaal of niet normaal wat dat er daar gebeurt. Dus het is zeker een heel groot taboe. Ja. En dat was een tweede, of misschien zelfs de belangrijkste reden om Plaspraat op te richten. Om het ook gewoon bespreekbaar te maken. Ja. Om mensen inzicht te geven, maar ook te zorgen dat die drempel dus lager wordt.
Wat is dan normaal en wat is niet normaal?
Ik denk dat het eigenlijk begint met weten hoe het plassen verloopt. Eigenlijk is dat een heel cyclisch gebeuren. Dus de nieren die maken urine aan, de blaas die vult. En je krijgt eigenlijk verschillende keren een soort gevoel dat je wel naar het toilet zou kunnen gaan. Dat is normaal als de blaas half vol is. Dan ga je dat al een beetje voelen, maar dat gaat weer weg. Drie kwart vol, dan wordt dat wat sterker. En als het, ja, quasi volledig gevuld is, dat je wel naar het toilet moeten. Dus dat is belangrijk om dat al te weten. Maar dus als we voelen van oké, nu moet ik echt naar het toilet, dan gaan we eigenlijk onbewust communiceren tussen die blaas en de hersenen. We gaan naar het toilet, we zoeken een veilige omgeving. En eenmaal dat we veilig zijn, is de bedoeling dat we ons ontspannen, dat we de bekkenbodem ontspannen, dat de sluitspier open gaat. En dan loopt eigenlijk alles vanzelf. De hersenen zeggen tegen de blaas, nu is het oké. Dus de blaashals gaat open, de blaas trekt samen, de blaas ontspant en dan gaan wij terug zelf bewust die bekkenbodem opspannen en kunnen we het toilethokje verlaten. Maar dat is belangrijk om weten, omdat heel veel mensen de neiging hebben om van alles te doen dat ze eigenlijk niet horen te doen. Duwen bij het plassen, dus niet goed ontspannen bij het plassen, een keer recht staan en terug gaan zitten, zweven boven het toilet, van alles gebeurt er daar dat eigenlijk niet moet en dat er juist voor zorgt op langere termijn dat er echt problemen problemen ontstaan. Ook voor mannen eigenlijk best zittend. Waarom? Omdat de bekkenbodem dan goed ondersteund wordt. Rechte rug, de knieën uit elkaar, de broek helemaal op de enkels, zodat er ook geen spanning zit. En het gewoon loslaten. En mensen zeggen soms tegen mij, hier in de praktijk of elders, van ja, maar ja, ik haast mij altijd voor te gaan plassen, ik heb niet veel tijd. Of dat u nu haast of niet haast, eigenlijk duurt plassen niet lang. En je moet eigenlijk dat momentje even nemen en even gewoon zen zijn en die bekkenbodem ontspannen en die blaas haar werk laten doen. En dan kan je eigenlijk al veel problemen voorkomen.
Hoeveel keer is dat dan per dag gemiddeld?
Dat hangt natuurlijk vooral af van het drinken, van wat er binnenkomt, maar ook van de inspanningen, van de voeding die je inneemt. Omdat je lichaam zorgt, streeft eigenlijk naar de vochtbalans en evenwicht houden. En dat bepaalt eigenlijk hoeveel of hoe snel dat die blaas zich vult. Maar gemiddeld genomen tussen de 3 en de 8 keer is normaal. Dus voor een vochtinname van 1,5 à 2 liter ga je 3 tot 8 keer plassen op een dag. Eigenlijk, een normale blaascapaciteit is ergens tussen de 300 en de 500 milliliter. Dus als je goed je best doet, is dat wat je zou moeten kunnen ophouden. Dat wil niet zeggen dat je elke keer voor zo'n volume moet gaan plassen. Maar dus, alles tussen die 3 en die 8 keer is normaal. 'S nachts is 1 keer opstaan om te plassen nog, wordt dat nou ook nog als normaal beschouwd, van zodra dat je 2 of meer keer opstaat, dan wordt daar best naar gekeken, omdat je slaap dan zodanig onderbroken wordt, gefragmenteerd wordt, dat je daar andere gezondheidsproblemen van kan ondervinden. Maar als daar een goede, hoe moet ik het zeggen, cadans in zit, de blaas goed gevuld wordt en regelmatig geleegd wordt, maar ook niet voor elk klein plasdrangetje er naar het toilet wordt gespurt, of ook niet uit voorzorg gaan plassen. Ja. Dat is ook een belangrijke. Als je niks voelt, heb je sowieso al de neiging om je meer te forceren bij het plassen. Maar eigenlijk moet je niet naar het toilet als je niks voelt. Dus in die zin moet je echt ook luisteren naar je lichaam. Dat is wel een belangrijke.
Ik denk dat veel mensen dat doen. Ik moet nog ergens naartoe. Ik ga voor alle zekerheid eerst nog eens plassen.
Ja. Ik denk dat dat inderdaad zeer vaak gebeurt. En dat is ook ergens logisch. Hè. Maar op de lange termijn doet dat meer kwaad dan goed, die voorzorgsplasjes. En ik denk, we doen het allemaal voor het slapen gaan, wat dan nog een logische is. Maar ook daar is eigenlijk je drinkpatroon een belangrijke aansteker, om het zo te zeggen. Als je eigenlijk op regelmatige tijdstippen goed drinkt, dan gaat die blaas ook goed vol zijn. Dus je kan dat ook wel wat sturen. Maar die voorzorgsplasjes zorgen er gewoon voor dat je blaas kleiner maakt en dat je op den duur het gevoel een beetje kwijtraakt met een normale blaasvulling en daardoor dus dingen gaat doen die eigenlijk niet oké zijn.
Mm-hmm. Wat kan er misgaan als je ofwel te weinig keren plast of het uitstelt of de verkeerde houding hebt? Of wat kan er dan gebeuren?
Wel, als je langdurig, en dan gaat het wel over jaren, de neiging hebt om je plas te veel op te houden. Sommige mensen doen dat omdat ze zeggen, ja, het werk laat mij niet echt toe om te gaan plassen wanneer ik voel dat ik moet gaan plassen. Bijvoorbeeld kinderen doen dat ook soms op school. Ik wil niet naar de vieze toiletten, dus ik hou het dan ook op. Maar als je dat langdurig doet, dan gaat op den duur eigenlijk die blaas wat lui worden. Die gaat ook gewoon minder signaal geven. Dus die gaat op een gegeven moment ook gewoon zeggen, ja, maar ja, je luistert toch niet naar mij. Dan geef ik het ook gewoon op. En dan ga je die blaas eigenlijk gaan overrekken, wordt die slapper, is de stevigheid van die blaaspier minder goed. Wat wil zeggen dat als je gaat plassen, dat er ook minder kracht is, zodat je minder vlot leegplast, dat er meer urine achterblijft. Heb je risico's op infecties, maar ook op urineverlies. Dus dat kan wel echt een heel scala aan klachten in gang zetten. En een luie blaas kunnen we eigenlijk niet goed behandelen. Dan gaat het er vooral om dat ontspannen zo goed mogelijk te doen, alle vormen van weerstand weg te nemen, wat dat dan ook is, een blaasverzakking of bij mannen een vergrote prostaat, dan moeten we zorgen dat dat niet te veel meespeelt, omdat dat die blaas nog meer hindert. Maar dus, dat ophoudgedrag is op lange termijn wel echt schadelijk. Dus vandaar is het nogmaals belangrijk om te luisteren naar je lichaam en naar je blaas, wat die u zegt, en ook gewoon echt daar de tijd voor nemen en dat af te dwingen, zo nodig. Ja. Maar bij sommige mensen is het uit de schrik van toiletten buitenshuis. Ook dat eigenlijk, veel mensen zeggen, ik wil geen blaasontsteking krijgen. Je krijgt geen blaasontsteking van een vies toilet. Dat is niet zo. Je krijgt eigenlijk blaasontstekingen van je eigen bacteriën, vanuit de darmen, die als je niet goed plast, niet goed ontspannen plast, gaat persen, van alles gaat doen bij het plassen, die hun weg vinden naar de blaas en daar een ontsteking gaan veroorzaken. Dus eigenlijk het gedrag dat je stelt, omdat je schrik hebt van dat vies toilet zorgt er juist voor dat je infecties krijgt. Dus het is eigenlijk beter om goed ontspannen op een vies toilet te gaan zitten, want dan ga je minder risico hebben op infecties omdat je daar hangt te bengelen boven dat toilet of van alles gaat doen om juist te vermijden dat er iets vies zou gebeuren. Maar natuurlijk, dat zit tussen de oren, om het zo te zeggen. Dat klinkt misschien wat negatief, maar dat is, ja, dat is een stukje ook hoe dat je het aangeleerd krijgt. Hè. Vaak krijg je te horen van moeder, vader, van oeh, dat is een vuil toilet, dat gaan we niet doen. Dat wordt toch een stuk doorgegeven hoe dat je omgaat met plassen, toilet enzovoort. Hè. Maar natuurlijk, eenmaal dat je kan plassen, zit je daar alleen in dat hokje en dan kan je van alles gaan doen. Hè. Dus, en dat komt vaak pas laat aan het licht, hoor. Ja. Zelfs in mijn consultaties, ik vraag natuurlijk wel naar het plasgebeuren, maar soms toch schrik ik er nog van wat voor vreemde dingen naar boven komen, terwijl dat mensen niet doorhebben dat iets vreemd is. Maar als ik dan een plastest doe en zeg van, oh, ik zie hier op die curve dat je rare dingen doet, en pas dan vertellen ze wat ze allemaal uitspoken, dat ik toch soms denk van, allee, dat is toch grappig om te horen wat dat mensen eigenlijk allemaal doen.
En wat kan dat dan zijn?
Maar ja, ik zeg het, dat zweven. Sommige mensen gaan echt met de voeten op de bril gaan staan.
Ja.
Een keer recht staan, een keer even in dat toilethokje rondlopen. Dat kan van alles zijn.
Het bekendste zijn, denk ik, blaasinfecties.
Ja.
Is dat iets wat meer toeneemt naarmate je ouder wordt, of maakt dat geen verschil?
Ja, eigenlijk quasi alle plasproblemen nemen wel toe met ouder worden. Maar dat heeft eigenlijk vooral te maken omdat er andere medische zaken ook beginnen te spelen. Hè. Dat heeft te maken met medicatie, met andere aandoeningen, suikerziekte enzovoort. Dus er zijn heel wat zaken die ervoor zorgen dat naarmate je ouder wordt, je vatbaarder wordt voor infecties. Maar blaasontstekingen, ja, vooral bij de vrouwen, want bij mannen komt dat eigenlijk niet zo vaak voor. Maar bij de vrouwen, omdat wij anatomisch gezien niet zo verstandig in elkaar zitten op dat vlak. Alles ligt dicht bij elkaar, hè. Die bekkenbodem is toch wel een gevoelig punt. We krijgen kinderen, dus dat doet daar ook allemaal geen deugd aan. Wij gaan in de menopauze, doet er ook geen deugd aan. Dus er gebeuren heel wat zaken die er gewoon voor zorgen dat als je dat plassen eigenlijk niet goed onder controle hebt of niet goed die blaas gebruikt zoals je ze moet gebruiken, dat je echt wel meer risico loopt op blaasontstekingen.
Bij blaasontstekingen moet je heel veel plassen. Dan heb je ook pijn bij het plassen. Ja. Maar met het ouder worden kan het zijn dat je die pijn niet meer voelt.
Ja.
En dan weet je het eigenlijk niet.
Klopt, ja. En dat is zeker zo bij... Ik haalde daarnet al het probleem van een luie blaas aan. Met ouder worden gaat die blaas vaak vanzelf ook wat minder goed samentrekken, wat minder signaal geven. Maar inderdaad, ook die pijngevoeligheid wordt wel minder. En dan uitzicht dat eigenlijk vooral door urineverlies, soms andere pijnklachten, rugpijn, buikpijn, maar die niet noodzakelijk gelinkt wordt aan dat plassen zelf. Dus vaak komt dat inderdaad maar laattijdig aan het licht, dat er eigenlijk een blaasontsteking is. Dus vandaar dat ook wel actief moet gaan bekeken worden als er andere klachten zijn. Je kan natuurlijk stellen als er eigenlijk niets van klachten is en daar is een bacterie, ja, daar hoef je daar op zich ook niks aan te doen. Het is maar als er klachten zijn en er zijn ontstekingstekenen, maar puur bacteriën in de blaas, die gaan we niet behandelen. Maar natuurlijk, meestal komt dat aan het licht als mensen dan voor andere klachten komen, zoals ik zei, het meestal dan urineverlies. Dus van zodra dat er iets niet loopt zoals het moet met dat plassen, is het een kleintje om, al is het maar die urine te controleren, al is het maar om het gesprek met de huisarts een keer aan te gaan, van wat moet ik hiermee? En daarom hoeven nog niet alle toeters en bellen erbij betrokken te worden. Maar ja, er zijn inderdaad zeker heel wat problemen te voorkomen door al een keer een urineanalyse te doen.
Ja.
En infecties uit te sluiten en als ze gevonden worden, uiteraard te behandelen.
Ja, u had het daarnet over plaasverzakking. Hoe kom je daaraan?
Ja, dat is ook een samengaan. Dat is ook zo'n puzzel. Erfelijke factoren, heel vaak is dat toch iets dat van moeder op, dochter op een stukje wordt doorgegeven. Maar ik zei het daarnet ook al, wij zetten de kinderen op de wereld als vrouw. En dat is toch wel een aanslag op ons lichaam. We moeten daar niet lacherig om doen. We zien die kinderen doodgraag, maar we voelen het wel. Hè. En is het niet kort na de bevalling, dan is het misschien wel jaren later. Dus door alleen al zwanger te zijn, niet zozeer de bevalling daarom, maar de zwangerschap op zich. Ja, je lichaam bereidt zich voor op de komst van dat kind. En de weefsels worden allemaal slapper om te zorgen dat de passage van dat kind mogelijk is. Maar dat recupereert, maar niet altijd volledig. En uiteraard, ja, hoe meer zwangerschappen, hoe groter dat risico. Maar ik zeg, het is niet alleen de zwangerschap. Het gaat ook om dus erfelijke factoren. Het gaat ook om wat je zelf doet. Hè. Als je bijvoorbeeld longproblemen hebt en heel veel moet hoesten, ga je heel veel druk zetten vaak op de bekkenbodem, kan het er ook voor zorgen dat je makkelijker blaasverzakkingen krijgt, als dat een langdurig probleem is natuurlijk. Hetzelfde met stoelgangsproblemen. Als je heel veel constipatieproblemen hebt, dan heb je de neiging om veel meer te persen. Maar eigenlijk, ja, zowel voor stoelgang als voor plassen moet je niet moeten duwen, moet dat eigenlijk vlot gaan. Dus als je dat langdurig ervaart, kan dat ervoor zorgen dat die druk op die blaas ervoor zorgt na verloop van tijd dat die gaat zakken. Ook de darm kan verzakken trouwens, de baarmoeder ook. Dus die blaasverzakking kan inderdaad wel voor allerlei klachten ook zorgen. Kan ervoor zorgen dat je minder goed leegplast, hè, dat je dus vatbaarder wordt voor infecties, dat je de neiging hebt om zelf ook meer te gaan duwen. Hè. Dus het begint vaak met een duwprobleem, maar waardoor dat je voelt van ik moet eigenlijk alsmaar meer druk gaan zetten. Urineverlies, omdat er veel achterblijft of omdat die blaas de neiging heeft om tegen die weerstand wat te gaan reageren. En dat is altijd de eerste fase voordat de blaas het wat opgeeft, dat ze eerst overactief wordt en dus meer signaal geeft en dat je moet spurten naar het toilet om er op tijd te geraken. Dus dat kan een eerste teken zijn. Nu, het is ook niet omdat je een blaasverzakking hebt dat dat de oorzaak is van je klachten. Dat is niet altijd één op één zo. We weten dat ook, dat niet iedereen die behandeld wordt voor een blaasverzakking van al zijn klachten gaat verlost zijn. Dus ook daar is het belangrijk om dat te passen in het verhaal. Wat is er hier aan de hand? En te kijken van, is dat nu werkelijk de oorzaak of is dat een toevallige vondst bij al de rest? Maar het kan zeker heel wat plasklachten teweeg brengen.
Ja. En als je dan niet de aandrang hebt om te plassen door een of andere reden, is het dan goed om de zoveel tijd naar het toilet te gaan?
Ja, dat is wel zo. Je mag dat niet te snel doen, want je moet zorgen dat je blaas goed vult. Een belangrijke richtlijn bij een blaas die minder gevoel geeft en dus minder plasdrang heeft, is juist op vaste tijdstippen drinken en plassen. Om de 3-4 uur een goed volume drinken, en dan gaat dat echt over 400-500 milliliter. Dat moet niet in één keer, maar rond het ontbijt, rond het middageten, late namiddag bij het avondeten. Dus een goed volume drinken, dan ook gaan plassen en dan 3-4 uur later opnieuw drinken, plassen. En als je dat aanhoudt, kan je eigenlijk wel zorgen dat je die blaas goed vult en toch genoeg druk nog hebt om ze te ledigen. Want als je 8 uur gaat wachten, is die overvol, is die zodanig uitgerokken dat die nog minder kracht heeft. Dus je moet eigenlijk dat ideale punt vinden tussen voldoende vulling om toch vlot genoeg te kunnen plassen en niet overvullen om te vermijden dat je dan geen druk meer kan zetten.
Dan even over naar het nachtelijk plassen. Is dat iets wat vooral bij mannen voorkomt?
Evenveel bij mannen als bij vrouwen. Ja, dus dat gaat eigenlijk vrij gelijk op. Maar globaal genomen komt dat eigenlijk evenveel bij mannen als bij vrouwen voor en neemt dat ook toe met ouder worden.
Ja. En is dat dan bij de mannen vooral een probleem van prostaat?
Wel, hoe ouder mannen worden, hoe groter de prostaat wordt.
Sowieso?
Ja. Dus sowieso. Maar je kan als man geluk hebben dat dat minimaal toeneemt. Bij sommigen neemt dat een vlucht en gaat dat heel snel en worden die prostaten heel groot. Dus ook dat is zeer individueel verschillend. Maar bij alle mannen wordt met de leeftijd de prostaat groter. Dat groter worden van die prostaat op zich hoeft geen probleem te zijn. Maar die prostaat, daar hebben de mannen dan een anatomisch minpuntje. Die prostaat die zit tussen de uitwendige sluitspier en de blaas, rond die plasbuis. Dus hoe groter dat die prostaat wordt, hoe meer dat die druk geeft naar de blaas toe op de plasbuis. Dus dat plassen kan moeilijker gaan. Je kan een reactie krijgen, zoals ik daarnet zei, bij een blaasverzakking, dat de blaas eigenlijk wat overactief wordt, omdat ze een weerstand voelt. Kan je datzelfde hebben bij een vergrote prostaat. Dat die blaas in het begin zegt, wat is dat hier? En eigenlijk meer prikkels geeft, waardoor dat je moet haasten. Maar dus na verloop van tijd, na jaren, gaat dat juist afzwakken, dat gevoel. Maar daar moet je niet op wachten, natuurlijk. Maar dus die grotere prostaat zorgt er wel vaak voor dat het plassen moeilijker gaat, dat je minder goed uitplast. Dus dat kan ervoor zorgen dat je 's nachts moet opstaan. Maar ook daar, het is niet omdat je een grote prostaat hebt, dat dat de oorzaak van het nachtelijk plassen is. Dus ook daar hebben we in wetenschappelijke studies gezien dat de operatie van de prostaat eigenlijk bij veel mannen geen oplossing biedt naar dat nachtelijk plassen. En dat is omdat er daar ook andere factoren spelen. Bijvoorbeeld slaapapnoe. Snurken 's nachts en stoppen met ademhalen, dat zorgt ervoor dat er hormonen worden vrijgesteld die de nieren echt aansporen om heel veel urine aan te maken. Dus als uw man naast u ligt te snurken en je hoort dat hij soms een keer stopt met ademhalen, kan dat de reden zijn waarom dat hij verschillende keren naar het toilet moet. Los van of dat hij dan een grote prostaat heeft of niet. Maar sowieso ook met ouder worden gaan de hormonen wat meer afvlakken, minder een dag-nachtritme hebben. En dan heb ik het niet over de vrouwelijke en de mannelijke hormonen, dan heb ik echt over de hormonen die de nieren gaan aanzetten om de vochtbalans dus in evenwicht te houden. En als dat dag-nachtritme vervalt, dan gaan die nieren 's nachts gewoon meer produceren. Dus ga je ook gewoon sneller die blaas vullen, wat er al voor kan zorgen dat je meer naar het toilet moet. Allerlei medicaties kunnen dat ook geven. Ik haalde daarnet al eens suikerziekte aan. Suikerziekte heeft heel veel implicaties, ook voor de blaas, ook voor de nieren enzovoort. Suiker, als je suikerziekte niet goed onder controle is, ga je die suikers ook uitplassen. Dat trekt water mee, zorgt ervoor dat je heel vaak naar het toilet moet, zowel overdag als 's nachts. Dus het is nooit één enkel iets.
Kan je het nachtelijk plassen vermijden door bijvoorbeeld 2 uur voor je gaat slapen niets meer te drinken?
Dat helpt. Dus raden we sowieso aan. Eigenlijk een 3-tal uur voor het slapen gaan is ideaal. Dus eigenlijk na het avondeten gewoon ook niet meer drinken. Dat is op zich geen probleem. Eigenlijk is het ideaal om 1,5 à 2 liter te drinken tussen uw ontbijt en uw avondeten. En dan eigenlijk niets meer. Om te zorgen dat ook die nieren tot rust kunnen komen. Dat ze ook minder moeten produceren om dat vocht te verwerken. Dus dat helpt. Maar ook dat is maar een deeltje van de oplossing. Bij sommige mensen gaat dat echt genoeg zijn en gaat dat ervoor zorgen dat ze niet meer uit moeten. Maar bij sommigen gaat dat ook weinig effect hebben, omdat er andere oorzaken zijn.
Het meest vervelende wellicht voor mensen is zo dat kleine urineverlies. Vrouwen die bijvoorbeeld als ze hoesten een beetje urine verliezen. Is dat te behandelen?
Zeker. Ja, bij het urineverlies, bij hoesten, niezen enzovoort, gaat het heel vaak om de bekkenbodem die eigenlijk verzwakt is en die de plasbuis niet mooi op haar plaats houdt, waardoor dat die gaat bewegen en dat er dus makkelijk wat druppels of meer dan druppels ontsnappen. Dus de eerste stap is die bekkenbodem gaan trainen. Dus echt leren van hoe moet ik die spieren gebruiken en dat eigenlijk vrij intensief te doen, waardoor dat die spieren terug sterker worden. Je leert dan ook van wat moet ik doen als ik voel dat ik ga moeten hoesten of niet, en dat kan je al voorbereiden en dat kan ook al heel veel problemen voorkomen. Maar ook daar gaat het om het geheel, hè, van drink- en plasgedrag. Hoe gebruik je die blaas en dus hoe gebruik je die bekkenbodem? Als dat niet voldoende is, dan moet er extra ondersteuning voorzien worden van die plasbuis. Dat kan met een pessarium, dat is een hulpmiddel, een soort siliconen ring die vaginaal wordt ingebracht en die tegendruk kan geven. Of met een ingreep. Een ingreep is het meest definitieve. Daarbij wordt er een netje onder de plasbuis geplaatst, zodat die plasbuis mooi op haar plaats blijft. Dat is geen grote ingreep, maar voor sommige mensen is dat geen optie. Of zien ze dat niet zitten, wel, dan heb je zoiets als een pessarium, wat een mooie oplossing kan zijn. Dus daar zijn eigenlijk veel oplossingen. Maar het begint wel altijd met de bekkenbodem trainen, want eigenlijk bij tot de helft van de vrouwen kunnen we daarmee het probleem echt oplossen. Bij tot 3/4 van de vrouwen zien we zeker verbetering. En ongeveer 1/4 zal sowieso daar geen baat bij hebben, omdat ze door spierproblemen, zenuwproblemen, die bekkenbodem niet genoeg kunnen trainen. Maar dus, daar is heel veel marge door gewoon bewustzijn van hoe je die spieren gebruikt, die spieren trainen. Dan moet je natuurlijk thuis ook je oefeningen doen. Maar eenmaal dat dat een gewoonte wordt, onderhoud je dat. En kan je dus die spieren echt wel sterker maken.
Ja.
Dus dat valt zeker te behandelen. En ook op oudere leeftijd, want die vraag krijg ik soms, is dat nog de moeite? Dat is eigenlijk altijd wel de moeite, omdat ik zeg het gaat ook om een soort bewustwording van wat moet ik doen, op welk moment en hoe kan ik zorgen dat ik dat wel onder controle krijg. Dus ik ben heel erg van bekkenbodemkine. Dat is laagdrempelig in de zin van, het vraagt natuurlijk wel wat inspanning, maar je leert zoveel over je lichaam en over je gedrag en wat dat je kan doen. Eigenlijk vind ik dat alle vrouwen dat om de 10 jaar zo'n keer een paar sessies zouden moeten doen. Want als we wachten totdat er problemen zijn, dan is het ook moeilijker.
Ja.
Als we het kunnen voorkomen, ja, dat zou nog beter zijn.
Dus als je dan te kampen hebt met incontinentie of urineverlies, dan zal de arts je in de eerste plaats naar een kinesist sturen?
bij stressincontinentie. Dus bij dat urineverlies, bij hoesten en niezen, als het duidelijk is door de patiënt onderzoeken van die bekkenbodem inderdaad, die is heel zwak. We zien dat die ondersteuning van die plasbuis er niet is. Dan heeft bekkenbodemkinee zeer veel zin. Gaat het om een overactieve blaas die plots samentrekt en het loopt eruit en je bent niet op tijd, dan is dat een heel ander probleem. En daarmee is niet gezegd dat bekkenbodemkinee niet zinvol is, maar dat gaat het probleem niet oplossen. Dus bij dat hoesten en niezen is het echte bekkenbodem, dat is de oorzaak. Bij een overactieve blaas die plots samentrekt, waarbij dat je gewoon de tijd niet hebt om op tijd op het toilet te geraken, zit het probleem in de blaas. Dus daarmee ga je hooguit met bekkenbodemkinee het urineverlies wat kunnen beperken, doordat je die wat sterker maakt. Maar daarmee los je het probleem van die blaas niet op. Dus als dat aanwezig is, moet je echt die blaas gaan behandelen. Dat kan ook op verschillende manieren. Dat kan dan niet met oefeningen, maar bijvoorbeeld met zenuwstimulatie. Dat kan bij een bekkenbodemkinesis. Dat is een behandeling waarbij de zenuwen naar de blaas worden gestimuleerd om beter te werken. Dat kan met een apparaatje thuis of bij de kine. Maar dat kan ook met medicatie. Dat kan bijvoorbeeld met botox in de blaas. De botox voor de rimpels wordt dus ook ingespoten in de blaas om die blaas rustiger te maken. Er is een implanteerbare zenuwstimulator die continu stroom kan afgeven naar de zenuwen voor de blaas om die blaas rustig te houden en te zorgen dat die geen eigen leven gaat leiden. Dus daar zijn heel wat verschillende behandelingen mogelijk. Dus het is heel belangrijk bij urineverlies. Er is niet zoiets als één vorm van urineverlies. Er zijn echt verschillende vormen van ook daar te gaan kijken van waar zit het probleem? Wat draagt het bij tot dat urineverlies? En wat moeten we gaan aanpakken? De blaas, de bekkenbodem, de manier van plassen. Want de bekkenbodem kan te slap zijn, maar ook te gespannen zijn. En dat kan ook urineverlies veroorzaken. Dus we moeten eerst begrijpen van wat is het? En dan kan je heel gericht gaan behandelen, maar dan ga je ook snel effect hebben.
Wanneer moet je nu echt naar een arts? Wat is echt een alarmsignaal?
Wanneer je moet, is als je bloed plast. Dus dat is absoluut iets dat moet uitgeklaard worden. Waarom? Omdat dat potentieel zeer levensbedreigende oorzaak kan hebben. Dat denken we aan blaastumoren, niertumoren. Dus dat is iets waarbij dat je absoluut niet mag denken van oh ja, het is alweer gepasseerd, ik laat het zo. Nu, in de meerderheid van de gevallen gaat dat om een steentje of om een blaasontsteking. Dat kan heel bloederig zijn. Dus in de meerderheid van de gevallen is er niet veel erg aan de hand, maar dat moet je toch wel uitsluiten. Voor de rest, wanneer moet je gaan als je plasproblemen hebt? Als je last van hebt. Nu, het is ook wel zo, een plasprobleem wordt zelden vanzelf beter. Dus hoe langer je wacht, hoe groter het probleem en hoe moeilijker het wordt om het snel aan te pakken. Ook bij de minste problemen vind ik, kijk ernaar, kijk wat je zelf kan doen. En ik kijk ernaar in de zin van, ga toch naar een arts, bespreek dat, kijk wat er laagdrempelig al kan. En er hoeft niet meteen heel veel te gebeuren, niet veel van onderzoeken, niet veel van behandeling, als dat uw vraag niet is. Maar gewoon weten van, waar moet ik op letten, hoe kan ik het voorkomen dat het erger wordt, kan al zoveel betekenen. Dus ik vind van, zodra dat je merkt van, oei, hier is iets aan het veranderen, ik moet veel meer gaan plassen, ik moet veel meer opstaan, ik verlies toch al een druppelke. Wacht niet totdat je nergens meer naartoe durft gaan. Want dat is het vaak. Ik zie heel veel schrijnende dingen. Ik heb heel veel zakdoekjes nodig in mijn praktijk. Want heel veel mensen, een keer dat ze hier zitten, valt er iets van hen af. En als je het dan vraagt, ja, hoe lang loop je al jaren? Maar dat is jammer. Dat is gewoon jammer. Want je moet gaan plassen. Je kan er niet vanuit. Iedereen, ja, dus daarin zijn we allemaal gelijk. Je kan dat niet vermijden. Dus als dat niet loopt zoals het moet lopen, dan laat je daar toch best een keer naar kijken. Het vraagt niet veel.
Nee.
Je moet dan een keer een plaskalender bijhouden. Sommige mensen zuchten en dat vraagt wel wat inspanning, maar dat geeft heel veel inzichten, zowel voor de patiënt als voor de arts. En dat is vaak de eerste stap. Een urinestaaltje onderzoeken, een keer een klinisch onderzoek kijken. Is er daar iets van verzakking, vergrote prostaat, wat dan ook? Plezant is dat allemaal niet. Hè? In mijn job zijn er weinig plezante onderzoeken of dingen die als niet erg worden ervaren, maar met de juiste omkering. kadering. En als je dan weer gerustgesteld zit en een lesje krijgt in waar let je toch best op bij het plassen, dan kun je eigenlijk alweer verder. En is er meer nodig, ja bol, dan weet je ook. En het gaat om geïnformeerd zijn, weten wat is er mogelijk. En we gaan altijd in dialoog aan. Hè. Vroeger was de arts degene die zei, en je gaat nu dat doen, dat is niet meer. Hè. Dus we luisteren naar wat zie je als patiënt zitten. Er zijn altijd verschillende opties. Er is altijd van alles mogelijk, maar in sommige gevallen is het gewoon weten van oké, daar zit er een probleem, dat kan ik eraan doen, maar als dat nog niet aan de orde is, omwille van andere redenen, oké, ook goed, maar dan weet je toch tenminste van wat kan ik verwachten naar de toekomst toe of als er toch iets verder moet gebeuren.
Om af te sluiten, wat is het advies dat u het meeste geeft als patiënten voor u zitten?
Eigenlijk vooral het drinken. Ja. Dat het meest. Dat onlosmakelijk verbonden is met dat plassen. En als je daar aandacht voor hebt, voor die blaas goed te vullen en ook op een goede manier te legen, dus dat drink- en plasgedrag, dat geef ik eigenlijk aan iedereen mee. En het gebeurt zelden dat mensen zeggen, oh ja, maar dat wist ik al. Dus er komt altijd iets uit van, ik wist niet dat zo belangrijk was. Dus daar toch aandacht voor hebben en dat toch op een goede manier aanpakken, omdat dat voor alles goed is. Voldoende drinken, maar dan ook niet geen 4 liter gaan drinken. Hè? Dat ook niet, maar dus 1,5 à 2 liter, mooi gespreid. Niet de hele dag door kleine slokjes, want dat is dan voor de blaas weer minder goed. Dus gewoon zorgen dat je een soort vast ritme hebt in dat drinken, in dat plassen. Dat vermijden van voorzorgsplasjes. Daar eigenlijk niet te veel rond te doen, maar wel een soort goede cadans vinden in dat drinken en dat plassen. En geen rare dingen doen in dat plashok. En dat geef ik aan iedereen mee. Jong, oud, man, vrouw. Dus dat is mijn belangrijkste advies.
In de laatste aflevering voor de zomerpauze stel ik een boek voor over wat je allemaal kan doen om mentaal en fysiek in vorm te blijven. Is er een onderwerp waarvan je vindt dat het ook nog eens aan bod moet komen? Laat het dan even weten op fitnaarde100@gmail.com.
Wil je meer tips over dit onderwerp? Volg dan de account van Fit naar de 100 op Facebook en Instagram. Op de website vind je meer informatie.